Daar komen ze binnen, één voor één, na een lange schooldag. Ze begroeten de Nederlandse meester en juf respectvol met een buiging. Cambodjaanse kinderen, in afwachting van een Bijbelverhaal en een les Engels. Wat zal het evangelie gaan doen in hun leven? En lukt het de zendingswerkers in Cambodja om de club te continueren? Dit is de Paulus Podcast en ik ben Hanneke van Eckenveld. Welkom bij de serie Kinder- en Jongerenwerk op de Zendingsvelden. Voor deze tweede aflevering is Wiegert Heres aangeschoven. Hij is momenteel met verlof in Nederland. Welkom, Wiegert.
Dankjewel.
In oktober 2023 werd jij met Johanna en jullie kinderen uitgezonden naar Cambodja. Jullie taal- en cultuurstudie is inmiddels zo ver gevorderd dat je ook in staat bent om te gaan starten met zendingswerk. Ik heb begrepen dat jullie als team gestart zijn met een kinderclub. Hoe is dat werk op gang gekomen?
2 jaar geleden zijn we uitgezonden, in 2023. We zijn gestart in Phnom Penh, de hoofdstad van Cambodja. Daar zijn we volop bezig geweest met de taal- en cultuurstudie. We maken onderdeel uit van een team. 2 collega's die zijn al langer actief in Cambodja. En deze 2 collega's, Hanneke Boer en Wieneke van Horsen, die woonachtig in Siem Reap. En vanuit Siem Reap zijn ze gestart met het kinderwerk. Nou, dat is niet zomaar van de grond gekomen. Daar is wel wat voor nodig geweest. Hanneke heeft in de eerste periode dat zij in Siem Reap woonde, veel gewerkt aan een netwerk. Een netwerk van dominees, van kerken, van andere zendelingen die in dat gebied actief zijn. En vanuit dat netwerk is eigenlijk gekeken van, hey, waar willen wij als ZGG zending bedrijven? En daar is het noordwesten van Cambodja uitgekomen. Mm-hmm. En waarom nou het noordwesten? Omdat in dat gebied vrijwel geen christenen wonen of kerken zijn. Nou, en daarom heeft ZGG ook besloten, wij willen in dat gebied, daar willen we zijn. Daar waar onbereikten zijn, ja, wil precies. ZGG zijn.
Ja.
Daar kan je natuurlijk niet zomaar ergens gaan beginnen. En waarom niet? Omdat in de Cambodjaanse cultuur, dat zie je in de Aziatische cultuur ook wel, werkt alles via relaties. Eigenlijk moet je uitgenodigd worden om daar te komen, om daar te zijn. Het netwerk is dus heel belangrijk. Het netwerk van dominees of kerken of andere christenen die daar wonen. En via een van die contacten zijn we uitgekomen in een dorp wat in het noordwesten ligt, maar nog niet helemaal in het uiterste, aan de rand van de grens van Thailand.
Mm-hmm.
Maar een uurtje rijden van Siem Reap. Dus dat is ook goed te doen qua afstand.
Ja. Slim, ja.
Ja. En in dat dorp, het dorp heet Angkor Chum, daar zijn we naartoe gegaan. Dat is, Hanneke heeft dat eigenlijk helemaal voorbereid. Die woonde toen al in die omgeving. En in 2023 hebben we ook visitatie gehad. En tijdens de visitatie kwamen eigenlijk alle dingen bij elkaar.
Mm.
Dat was ook wel een heel bijzonder moment. Dat was deels voorbereid. Maar je ziet ook eigenlijk daarin de leiding van de Heer. Hè? Want wat heel mooi was, we zijn naar dat dorp toe gegaan, naar Angkor Chum. Daar was een pastor die met ons meeging, een dominee die meeging. Die kent ook veel mensen. En we zijn bij een school geweest in een dorp, een basisschool. En daar werd Hanneke eigenlijk uitgenodigd om daar Engelse les te gaan geven. Mm. En die schooldirecteur, die kende ook iemand die wel zijn huis wilde verhuren, waar ook toegestaan werd om Engelse bijles te geven en zelfs Bijbelverhalen te mogen vertellen.
Kijk, ja.
Nou, en die deur hebben we echt gezien, dat is echt een deur die open gegaan is. En daar, je geloofde ook, ja, dan is dit ook een plek waar we mogen gaan werken, waar we mogen zijn, waar we het evangelie mogen gaan vertellen aan kinderen, aan ouders. Nou, zo is eigenlijk het werk van de grond gekomen. Na de visitatie is het ook, ja, eigenlijk vrij snel in gang gezet.
Hmm.
Huurcontracten geregeld. De contacten daar aangegaan met de ouders, de kinderen. En eigenlijk een paar maanden later werd de eerste kinderclub gehouden.
Zo, ja, ja. Een doorbraak dan ineens eigenlijk.
Ja, een belangrijke mijlpaal eigenlijk. Ja. Voor het, in ieder geval het team van ZG in Cambodja.
Ja, mooi. Hey, en want jullie wonen ook zelf in Siem Reap. Dat is dan nog niet zo heel lang waarschijnlijk dat je daar...
Ja, goede vraag. We zijn natuurlijk begonnen in Phnom Penh. En Phnom Penh is de hoofdstad. Daar is qua taalstudie een hele goede plek om te starten. Om ook, echt de cultuur meer te leren kennen. En met de kennis die je opgebouwd hebt, kan je Siem Reap eigenlijk verder gaan.
Ja. Oh, ja.
Dat is ook een fijner vertrekpunt.
Oh, ja.
En vanuit Siem Reap, wij wonen daar sinds de zomervakantie van vorig jaar. Dus ja, pak een beetje 4-5 maanden wonen wij daar.
Ja, 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 helder. Dus ook voor jou is het dan een uurtje rijden om bij de kinderclub aan te komen.
Ja, ja,
ja. Hey, kun jij eens voor ons beschrijven hoe zo'n clubbijeenkomst concreet verloopt? En ik vraag expres ook het woord concreet, omdat ik me kan voorstellen dat mensen in Nederland er echt helemaal niet zo heel veel zicht op hebben. Dus ik ben benieuwd.
Ja. Een kinderclub in Cambodja, hoe dat daar vormgeeft, is ja, best heel anders dan in Nederland. Hm. En dat begint eigenlijk al bij het moment waarop je de kinderclub houdt. Want de kinderen in Cambodja die gaan of 's ochtends of 's middags naar school. Hm. 'S ochtends al heel erg op tijd, van 7 uur tot 11 uur. Of 's middags van 1 tot 5. En dat heeft eigenlijk te maken dat er heel veel kinderen wonen in Cambodja, maar beperkte leerkrachten en scholen zijn.
Jongen.
Dus ja. Ze delen eigenlijk daarmee de klaslokalen en de docenten.
Zo.
En klassen zijn ook heel groot. Hè? Hm. 50, 60 is vrij normaal.
En docenten hebben dus ook een loodzware baan.
Die hebben een hele zware baan. Ja, ja, dat is niet eenvoudig.
Zo.
Dat is niet eenvoudig. Dus wat hebben we gedaan? 'S ochtends en 's middags gaan kinderen naar school. Na die tijd, dus na 5, doen we dus de kinderclub. Zodat we ook de kinderen eigenlijk allemaal op de club kunnen hebben.
Ja.
Anders zou je maar een deel van de kinderen hebben. En dat wisselt elke maand. Dus de ene keer is 's ochtends les, de andere keer is 's middags. En dat wisselt elke maand. Dus het komt er niet ten goede.
Nee.
Dus toen het na die tijd, om 5 uur. En dan gaat het eigenlijk zo, om 5 uur, dan doen we de deuren open van het huis wat we dan gehuurd hebben. En dan druppelen de kinderen binnen. En als het dan een beetje geregend heeft buiten, dan moeten ze eerst even de voeten wassen natuurlijk. En dan komen ze naar binnen.
Ja.
En dan gaan we spelletjes doen. Dan liggen de spelletjes klaar. Gewoon hele Hollandse spelletjes. En dat is eigenlijk voor hun best bijzonder, want ze hebben eigenlijk helemaal geen spelletjes.
Ah, ja.
Dus 4 op een rij vinden ze ontzettend leuk.
Oh, wat leuk.
Kwartetten, puzzelen, want dat soort dingetjes. Dat doen we tot 1 uur of 6. Dus dan komen ze binnen en dan heb je in die tijd ook de tijd om even contact te hebben, spelletjes samen te doen, even te vragen hoe het gaat. Wat wel heel mooi is, iets wat me echt nog bijblijft. Als je daar aankomt en die kinderen komen 1 voor 1, komen ze een beetje aan. Het eerste wat ze heel netjes doen is vlak voor je gaan staan, 1/2 meter ongeveer, ze heel netjes begroeten.
Ja.
Van dagmeester, dagjuf.
Ja.
Heel respectvol.
Zou ze dat op school ook doen op die manier?
Op school is dat ook wel, ja, dan doen ze het wel iets groepsgewijzer.
Okay.
Maar dat is echt iets, dat blijft me altijd nog bij. Ja, je moet er soms nog een beetje aan wennen.
Ja, dat snap
gaat
ik
in Nederland heel anders.
Het voelt wel heel erg met alle egaars wat je handelt.
Ja, je wordt heel netjes. Ja, dat hebben ze kinderen, dat hebben ze van jongs af aangeleerd. Nou, dan komen ze binnen, dan gaan ze spelletjes doen. En om 6 uur, dan beginnen we met de kinderbijbelclub. En hoe gaat dat eigenlijk? Heel eenvoudig. We beginnen met bidden. Vragen we ook of er ergens voor gebeden kan worden. Of er nog speciale gebedspunten zijn. En vervolgens gaan we een kinderbijbelverhaal vertellen. En dat zijn dan eigenlijk de verhalen, wij zouden zeggen, vanuit de rode lijn van de Bijbel. Die begint bij de schepping, zondeval, gaat zo verder door de aardvaders. En uiteindelijk komen we bij de geboorte van de Heer Jezus. Lijden, sterven, opstanding, hemelvaart. Dus eigenlijk die kernverhalen, die vertellen we eigenlijk aan de kinderen. Elke keer weer een verhaal. En dan proberen we door te bouwen op de verhalen die ze al kennen. Soms ook weer terugvragen. Weet je nog, van Abraham? Of zo proberen we de kinderen echt te betrekken, dat ze de lijn een beetje gaan leren zien en begrijpen. Nou, en als het Bijbelverhaal verteld is, hebben we verschillende vormen om dat eigenlijk nog te verwerken. Bijvoorbeeld dat we de kinderen vragen om een stukje terug te vertellen. Als we het Bijbelverhaal vertellen, doen we het eigenlijk altijd aan de hand van Bijbelplaten. En 1 plaat, daar hoort een stukje van het verhaal bij. En de volgende plaat vertelt weer een verdere stukje. Zo heb je zeg maar een pak of beet 8, 9, 10 platen. En dan geven we alle kinderen een bepaalde plaat. En moeten ze een stukje wat bij die plaat hoort terugvertellen.
Oh ja.
Het is een hele goede manier om ook terug te horen van, hebben ze het begrepen? Of zit er nog iets wat niet duidelijk is? Dus dat is een mooie manier. Soms gaan we ook een lied aanleren, een lied zingen of een bijbeltekst aanleren. Nou, en dat is eigenlijk allemaal in een pak of beet 1/2 uur, 3 kwartier. Aansluitend gaan we naar een andere ruimte in het huis. En daar doen we de Engelse les.
Ah, okay.
En Engelse, ja, bijles moet ik zeggen. Ze krijgen natuurlijk Engels op school. Nou, niet altijd, maar soms wel. En in de bijles, daar helpen we hen verder met Engels op weg. Dus zo ziet eigenlijk een beetje de kinderbijbelclub eruit. En aan het eind, om 7 uur, dan sluiten we af. En wat heel mooi is, dan komen alle kinderen weer naar je toe. Die gaan netjes zeggen, dag meester, dank u wel. En dan gaan ze weg.
Ja, mooi zeg. Wat een beleefdheidsvorm hebben ze echt meegekregen in hun cultuur dan, hè?
Ja.
Ja. Hey, en jij noemt dat je met ze gaat bidden. Kijk, deze kinderen hebben denk ik veelal een boeddhistische achtergrond. Begrijpen zij het concept bidden?
Ja, dat is wel een lastige. Waarom? Omdat bidden voor hun iets heel anders betekent.
Mm.
Bij hun is bidden eigenlijk meer je wensen neerleggen en een soort van ja, verwachten dat je je wensen neerleggen. En vaak gaat het ook altijd gepaard met offeren, met wierookstokjes branden of iets dergelijks. En op die manier proberen de geesten te beïnvloeden. Dat is bidden het, wat zij vanuit huis meekrijgen. En wat we eigenlijk altijd doen met bidden, even kort uitleggen, wat is het weer? Wat doen we dan? Oh ja, niet alleen je handen samen en je ogen dicht, maar waar richten onze gedachten op? En het gaat over aan God in de hemel. Die woont in de hemel, oh ja. En uitleggen hoe dat hem respectvol aanspreken. Maar dat het ook een God is die altijd hoort. En dat je daar al je zorgen neer mag leggen. En dat we dat dan met elkaar gaan doen. Dat is wel heel fijn dat een... bidden is een van de moeilijkste dingen in een vreemde taal.
Ja.
Het is een van de, als ik naar mezelf kijk, dan iets zeggen, dat gaat nog wel. Lezen is al een stapje moeilijker. Maar bidden, dat is echt, ja, dat gaat, je hart hoort daarbij. Nou, en wat wel heel fijn is, Wieneke heeft een vrouw gevonden in Cambodja waar ze mee samenwerkt. Die kent ze weer via een kerk daar in Siem Reap. En die gaat met ons mee. Mm. En dat is een christenvrouw, een Cambodjaanse christen.
Zo.
En die heeft dat eigenlijk zeker in het begin ook dat begeleid, dat stukje. Dus ook uitleggen wat bidden is. En ook begin ook het gebed gedaan.
Ja, ja.
En daar was ik wel heel blij mee. Daar kan ik ook heel veel van leren.
Nou,
van hoe doe je dat op een nette manier?
Ja, ja, ja. Want dat is inderdaad ook eigenlijk een stukje taal- en cultuurstudie. Hè?
Daar komt alles bij elkaar.
Ja. Ja, ja, mooi. Hey, jij noemde al eventjes net in jouw beschrijving dat jij er bijbelplaten bij kunt gebruiken. Zijn die materialen allemaal gewoon beschikbaar? Liggen die voor het oprapen, bij wijze van spreken? Of zijn er ook andere bronnen waar je de input vandaan kan halen?
Ja, dat is een mooie vraag. Er zijn natuurlijk best veel bijbelplaten beschikbaar op internet. Die vind je daar veel. En we hebben daar ook een website gevonden waar je ze ook vrij van licentie gewoon kan gebruiken. En dat zijn platen die dicht bij de cultuur van de Bijbel blijven. Dat vinden we wel heel belangrijk.
Ja.
Er zijn verschillende kinderbijbels beschikbaar in het Cambodjaans. Ik kan ze nog niet heel goed inschatten. Ik ben niet over elke kinderbijbel even enthousiast.
Mm.
Ook over niet alle platen. Sommige platen zijn denk ik heel erg vanuit een westers perspectief gekleurd.
Ja.
Dat zie je bijvoorbeeld. Dan zie je van die hele blanke kindjes.
Mm.
Oh ja, vindt de aansluiting niet in, in de Cambodjaanse cultuur. Maar wat ik mooi vind aan die bijbelplaat die we gebruiken, die zijn eigenlijk eenvoudig. Dus niet heel gedetailleerd, maar wel vanuit het Midden-Oosten perspectief.
Ja.
En dat staat natuurlijk best wel ver bij de cultuur, direct de Cambodjaanse cultuur vandaan. Ook best wel ver van de Nederlandse cultuur vandaan. Maar dat maakt het denk ik makkelijker om te begrijpen in wat voor cultuur de Bijbel zich afspeelt.
Ja. Ja.
Dus die gebruiken we daarvoor. En dat werkt eigenlijk tot op heden wel goed. Wat wel mooi is met die platen, die plakken we soms daarna ook op de muur. Zodat ze weer kunnen herinneren. Of als je verwijst naar het andere Bijbelverhaal, even naar die plaat wijst. Zo'n soort kapstokje voor de kinderen.
Ja, echt een visuele ondersteuning biedt dat.
Ja, ja, ja. De muur zit wel bijna vol trouwens.
Ja, dat, dan moet je extra muren bouwen in
af
je ruimte.
Af en toe weer keuzes maken. Ja,
ja, precies. Ja. Ja, mooi dat je die website daarvoor kan gebruiken. En dat er inderdaad al kinderbijbels ook beschikbaar zijn. Dat is mooi. Kijk, nou dan heb je zo'n bijeenkomst gehad, hè? En dan kan ik me voorstellen dat je met elkaar ook napraat over hoe je het hebt ervaren en hoe het is verlopen. Als je dan zo terugkijkt op die bijeenkomst, wanneer zijn jullie dan tevreden over het verloop van zo'n kinderbijeenkomst?
Ja, na een bijeenkomst inderdaad gaan we het altijd even kort evalueren. En gewoon een evaluatie hoe dat gewoon aan toe ging die avond. Wat heel fijn is van die vrouw die met Wieneke meegaat, die geeft ook feedback op je taal. Als je het verhaal verteld hebt, dat is heel waardevol ook. Dus dat is een andere vorm van evaluatie nog. Maar belangrijk is, als je terugkijkt op zo'n avond, waar ik blij van word, is als je gewoon de bekende gezichten weer terug ziet komen.
Ja.
Kinderen enthousiast binnen ziet komen en ook enthousiast weer ziet gaan. Ze herkennen je. Dat is fijn om dat te horen. En ja, het mooiste is natuurlijk als je iets proeft, iets merkt dat kinderen een bijbelverhaal begrepen hebben. Dan zou ik al heel blij zijn. Of het hun raakt, ja, dat is eigenlijk het mooiste wat je graag het liefste zou willen zien. Maar dat past ook. Ja, dat is moeilijk om dat goed op te merken.
Ja, dat snap ik.
Daar zitten we denk ik zelf nog onvoldoende in de taal en de cultuur. Wat je wel ziet is als ze daar elke keer weer opnieuw over beginnen, een vraag over stellen of een verdiepende vraag. Dat geeft vaak wel iets aan dat het wel iets met ze doet. Wat ik fijn vind om te zien ook, is wanneer kinderen actief de verbinding met jou ook weer gaan zoeken. Dat het niet iets is, wij zoeken de kinderen op en willen een bijbelverhaal vertellen. Nee, die kinderen die komen naar je toe en die vragen iets aan je. Of die willen iets vertellen aan je. Iets wat ze meegemaakt hebben of iets wat ze gedaan hebben. Of wat dan ook. Dus die verbinding, dat is ook een belangrijke. En waarom ook eigenlijk? Je ziet in een Aziatische cultuur geldt dat heel erg. Cambodjanen hebben dat ook sterk. Je moet een relatie hebben. En als je die relatie, die verbinding hebt, het vertrouwen hebt, dan komt er ruimte om iets te delen.
En dat werkt dus voor kinderen ook al zelfs op die manier?
Dat werkt bij kinderen ook al.
Ja. Ja. Ja.
Ik moet nog aan één ding denken, waar ik ook heel blij van werd. En dat was niet zozeer toen ik wegging bij de kinderclub, maar toen ik de volgende keer kwam. We kwamen aanrijden en we stappen uit de auto. De auto was netjes geparkeerd, stappen uit en dan komen de kinderen aan. En die hoorde ik heel hard zingen. En die hoorde ik het lied zingen wat ze die week ervoor geleerd hebben. Zo tussen de reisvelden komt eentje aangefietst, de ander aangehold. En ze zongen dat lied. Dat is een heel prachtig lied waarin heel eenvoudige woorden, heel dicht bij de Bijbel eigenlijk, de woorden staan: als je nou de Heer Jezus kent, dan ben je niet bang meer. Dan is de angst er niet meer. En dat zongen ze allemaal heel hard tussen die reisvelden door en over die straatjes heen. En ze zongen dat naar elkaar toe. En denk, ja, dat zijn allemaal kleine evangelisten.
Ja.
Die in zo'n dorp dan misschien niet eens weten wat ze zingen. Ik hoop het wel. Maar wel ja, op die manier het evangelie mogen brengen.
Ja. Jongen, wat bijzonder.
Ja. Dat maakt je echt blij.
Nou, dat kan ik me helemaal voorstellen, zeg. Ja. Hey, even een lastig puntje. Wij weten natuurlijk allemaal hoe kinderen zijn. Ze praten vaak snel en ze hebben vaak een dialect dat ze thuis hebben geleerd. Dan zijn ze een beetje aan het praten en dan kijken ze alle kanten op. En jullie zijn nog niet zo heel lang in Cambodja natuurlijk. Is jullie kennis van de Khmer-taal inmiddels voldoende op orde om goed met de kinderen ook te kunnen communiceren?
Dat is best een lastige. Ja. Dat is een goede vraag. Want toen wij de taal gingen leren, dan kom je in zo'n mooie taalschool. En zeker in de eerste taalschool waar we zaten, ging het vooral om de officiële taal. Dus dan leer je helemaal hoe het allemaal netjes hoort en hoe het uitgeschreven wordt. Je hebt echt wel een groot verschil tussen de officiële, de formele taal en de gewoon de taal die op straat gesproken wordt. En daar zit best wel een gat tussen. En de tweede taalschool waar we in Phnom Penh naartoe gegaan zijn, nadat we de eerste afgerond hadden, daar gingen we al gelukkig een stukje meer gewoon de normale taal leren. Die je met mensen op de straat gewoon kan spreken, hoe het op de markt aan toe gaat en dergelijke, en met kinderen. Maar er zit wel een groot verschil tussen. En wat wij merkten is dat wij, als ik iets zei, verstonden ze mij wel. Maar als zij iets zeiden, kon ik hun niet altijd verstaan.
Ja.
Dus het zenden, dat ging beter dan het ontvangen.
Ja.
En dan denk je, oh, dat is mooi. Voor een bijbelverhaal, ja, misschien wel. Maar je kan het niet terughoren. En een verbinding ontstaat als je natuurlijk aan beide kanten, hè, en spreken en luisteren, kan werken. Nou, wat ik wel zie is, als je er vaker komt, gaat het ook beter. Ja, kinderen die hebben natuurlijk allemaal hun eigen dialect ergens wel. Maar ook zij zijn in staat om zich aan te passen aan ons. Dus als ze weten van, hey, als ik het zo zeg, begrijpt hij het wel, dan doen kinderen dat ook al.
Ja, dat
zijn, als je de verbinding wil zoeken, dan ga je alle twee je best doen om elkaar te begrijpen.
Ja.
En ook kinderen doen dat. Maar het is voor ons elke keer weer een stimulans om ook de taalstudie te blijven volhouden.
Ja, heel belangrijk. Ja, en het is wat dat betreft dus ook wel super fijn dat je die Cambodjaanse vrouw hebt die meegaat, hè? Die inderdaad jullie dan feedback op de taal geeft.
Heel waar. Dat is die vrouw die met Wieneke meegaat.
Ja.
En als wij daarheen gaan, gaat ze ook mee.
Ja.
En zij is echt een Cambodjaanse, dus die heeft niet zoveel moeite met die taal. En zij, op het moment dat we er echt niet uitkomen, dan springt zij nog wel eens in, zegt ze, ja, maar volgens mij bedoelt hij dit. Of hij wil graag dat zeggen. En dat helpt. En met kinderen heb je dat af en toe wel, maar eigenlijk met oudere mensen heb ik dat nog veel meer. Dat die kloof nog groter is, eigenlijk in de taal. En dat heeft denk ik ook te maken dat, wat we in Nederland ook zien, dat oudere mensen soms toch een andere taalgebruik hebben dan jonge mensen. En dat zijn, wij zouden zeggen, oudere taal. Ik denk dat daar ook voorkomt.
Ja. Want jij noemt hier wat oudere mensen. En dat heeft misschien ook ermee te maken dat de kinderen die naar de club komen ook een achtergrond hebben. Kun jij ons daar eens wat over vertellen? Van hoe ziet hun leven eruit? Waar komen zij vandaan, zeg maar?
Ja, het dorp waarin wij werken, het dorp Angkor Chum, is niet zo'n heel groot dorp. Het is eigenlijk een district met één soort wat groter hoofddorp in het midden. En dan op een paar kilometer afstand kleine dorpjes, nederzettingen van ja, pak een beetje 10, 20, 30 huizen. Dus die omgeving, daar werken we in. En wij zitten dus niet in het hoofddorp, maar in een van die wat kleinere dorpen. Als er dan kinderbijbelclub is, dan komen ze dus vanuit verschillende dorpen, komen ze ook daar naartoe. Nou, en die kinderen wonen in een huis, meestal bij hun opa of oma. Niet bij hun eigen ouders, dat is natuurlijk best wel opmerkelijk. De meeste ouders die werken in Thailand. Man en vrouw, de vader en de moeder, beide werken in Thailand. Het salaris ligt daar een stuk hoger. En dat doen ze om geld, voldoende geld binnen te krijgen om die kinderen straks naar school te kunnen sturen.
Juist.
Dus er is ook echt een motivator waarom ze dat doen. Dat heeft niet alleen met luxe en dergelijke te maken, maar eigenlijk ook gewoon om rond te komen en om die kinderen een goede toekomst te geven. 1-2 keer per jaar komen ze dan terug voor een weekje. En soms, als ze wat dichterbij werken, dan komen ze met de oogst bijvoorbeeld nog even helpen. Maar het grootste deel van het jaar zijn ze er niet. En dat betekent eigenlijk concreet dat die kinderen door hun opa en oma opgevoed worden. En die opa en oma hebben dan niet 1 of 2 kleinkinderen waar ze voor zorgen, maar soms wel 8, 9 of 10.
Ja, precies.
Dus dat is een hele operatie. En wat je dan wel ziet om je heen, die kinderen zijn best heel vrij. Ze spelen overal en ergens en ze komen thuis om te eten. En ze zullen daar zeker ook een stukje opvoeding mee krijgen, maar het is ook wel weer het hele dorp wat daar aan bijdraagt.
Oh ja.
Het is, kinderen zijn niet een individueel bezit of iets dergelijks. Het is iets van de gemeenschap. Dus dat zie je daar ook wel, ja, wel in terugkomen. En wat je wel zag is, dat heb je in het nieuws ook wel gehoord, natuurlijk best wel spanningen waren tussen Thailand en Cambodja. Dat is nu gelukkig weer wat geluwd. En in die tijd dat die spanningen er waren, merkten we ook aan de kinderen dat ze heel gespannen waren.
Ach, ja.
Dat snap je ook wel. Ja. Als je natuurlijk je ouders in Thailand zitten en er is een soort van, ja, echt een gewapend conflict tussen Thailand en Cambodja. En ja, dat geeft wel spanningen. Hoe gaat het met mijn ouders? Gaat het goed? En kunnen ze nog terugkomen of niet? En die spanning die hebben we ook wel echt wel gevoeld daar zo.
Ja.
Op de kinderclub, in de individuele gesprekjes met de kinderen. Ja, wat ik verder nog kan zeggen van die kinderen is dat, we hebben het al gezegd, dat ze gaan maar eigenlijk een deel van de dag gaan ze naar school toe. Ze hebben dus ook heel veel vrije tijd. Dan moeten ze thuis ook wel klusjes doen. Dat zie je ook wel. Maar er is ook heel veel tijd om gewoon lekker te gaan spelen. Dus die kinderen zijn ook vaak te vinden in de rijstvelden, aan het vissen, aan het gewoon in de modder spelen of wat dan ook. Maar wat wel mooi is, zodra onze auto eraan komt rijden, of de auto van een collega, ja, dan komen ze eigenlijk allemaal wel naar het dorp toe.
Oh.
En dan zijn ze wel geïnteresseerd van, hey, er gaat weer wat gebeuren.
Ja.
Dus dat willen ze altijd wel zien en ze zijn er vaak ook wel bij. Dus zodra er wat te beleven is, dan komen ze er ook wel naartoe.
Ja. Hey, en dat Engels, dat is dan blijkbaar, Engelse bijles is voor hun niet iets om afschuw van te hebben, maar juist iets om graag naartoe te gaan.
Ja, we zijn natuurlijk op verlof in Nederland, dan hoor je soms, jongen, wat is het lastig om mensen gemotiveerd te hebben om wat te leren. Nou, dat is ondenkbaar in Cambodja. En dat komt natuurlijk ook wel door dat de kansen die ze krijgen, zijn niet zoveel. De kansen om iets te leren of naar school te gaan. Dus elke kans die ze krijgen, die grijpen ze met beide handen aan. Van huis uit wordt er ook wel gestimuleerd. Hè? Als je gaat leren, dan kan je straks een betere baan krijgen. Heb je een betere toekomst. En ja, dat valt hier wel mee samen. Dus de kinderen zijn leergierig. Ze willen echt graag iets meer leren.
Mooi. Hoe komen jullie er nou achter welke activiteiten dan goed passen bij Cambodjaanse kinderen uit deze regio?
Ja, dat is een mooie vraag. Want je kan allerlei dingen bedenken, maar het moet natuurlijk wel aansluiten. Nou, wat we gedaan hebben in de periode van de taal- en cultuurstudie is natuurlijk gewoon naar taalschool gaan, maar ook meelopen met Cambodjanen of met andere zendelingen, soms van andere organisaties in de hoofdstad hebben we dat ook wel gedaan. En je vraagt erover, hey, hoe doen jullie dat? Hoe bereiken jullie de Cambodjanen? En wat ik bijna elke keer terughoor, is dat ze iets met onderwijs doen.
Oh ja.
En dan 9 van de 10 keer Engelse les geven.
Zo, ja.
Dus dat is een zo voor de hand liggende methode eigenlijk, Engelse les geven. En ja, dan zitten ze eigenlijk al achter een bankje voor je. Nou, welke setting wil je nog liever hebben om mensen naar je te laten luisteren, om een verhaal te vertellen, om verbinding te hebben, om contact te hebben. Dus een Engelse lesgeven is een zo voor de hand liggende methode. Eigenlijk, ja, die kan je haast niet overslaan. Er zijn natuurlijk nog meer methodes, meer manieren hoe je dat kan doen. Want die Engelse lesgeven werkt heel mooi voor kinderen. Maar als je kijkt naar andere leeftijdsgroepen, ouderen bijvoorbeeld, ja, daar hoef ik niet met Engelse les aan te komen. Daar moeten we andere methodes voor gaan zoeken. Maar voor kinderen werkt dit heel goed. En zeker als je het een beetje laagdrempelig kan houden, En de ouders er wel bij betrekt. Dat het niet een. Dat de ouders weten wat er gaat gebeuren. En dat ze er ook bij kunnen zijn als ze dat willen. Dan schenkt dat ook vertrouwen.
Ja.
Dan geven ze ook de ruimte. En dan beschikbaar. En dan mogen de kinderen ook komen.
Ja.
Van hun ouders ook. Want wat je wel ziet is. Buitenlanders die zijn. Daar zijn ze niet bang voor. Ze willen best wel met buitenlanders wat doen. Maar zodra het religieus wordt. Zodra het gaat om een godsdienst. Zodra de Bijbel open gaat. Dan worden ouders wel kritischer.
Oh.
Opa's en oma's. We hebben ook wel van kinderen teruggehoord. Ja, ik mag wel naar de verhalen luisteren. Ik mag ook Engels les doen. Maar ik mag geen christen worden. Dat hebben we niet overal gehoord. Maar je hoort het wel. En dat laat wel zien dat ja, er wel weerstand opgeroepen wordt. Wanneer jij over de Bijbel gaat beginnen. En over de Heer Jezus.
Ja, extra reden om dat vertrouwen absoluut niet te gaan beschamen. Hè, wat
Zeker.
Je aan het opbouwen bent.
Ja.
Hey, nou, je gaat al een tijdje om met Cambodjaanse kinderen via deze route. Wat raakt jou in de omgang met hen als je bedenkt dat ze allemaal een ziel voor de eeuwigheid hebben?
Ja, dat is waar. Die kinderen allemaal die daar komen, het krijgt een gezicht. Hè? Als je de kinderen ontmoet en als je met ze omgaat. En die kinderen die leven in best wel, ja, als wij daar zo de eerste keer daar kwam, dacht ik, joh, moet je echt in zo'n huisje wonen? In zo'n hutje zouden wij zeggen.
Mm-hmm.
En in die omstandigheden. Maar dat is niet waar het om gaat. Dat is niet de kern. Ze zijn niet zielig of zo. Die kinderen zijn ook best gelukkig als je het even op menselijke manier bekijkt. Maar wat mij toch het meest raakt, is die kinderen die groeien op in een wereld vol duisternis. Echte duisternis. Ze krijgen natuurlijk het boeddhisme mee vanuit hun opa of oma of ouders als die hen verder opvoeden. Maar dat niet alleen het boeddhisme, maar ook de angst voor en de macht van geesten in het huis, buiten het huis. Geesten van voorouders. En dat geeft een continue angst en een duisternis. Een soort deken ligt er overheen. En dat maakt dat die kinderen vaak bang zijn. En daar is geen oplossing voor.
Nee.
En er is niemand die hun gaat vertellen dat de Heer Jezus veel machtiger is dan al die geesten.
Mm-hmm.
En dat raakt mij het meest. Dat die kinderen die hebben vrijwel nooit een christen ontmoet. En dan werken wij in, wat ik zei, in zo'n district, in één zo'n dorpje. En dan komen kinderen van andere dorpen ook wel. Die komen er ook wel naartoe. Maar als je dan bedenkt het land wat daarachter ligt. Daar wonen nog honderdduizenden die misschien wel nooit een christen ontmoet hebben. Nog nooit over de Heer Jezus gehoord hebben. Dat raakt mij echt het meest. Ja. Ja. En dan is het ook verantwoordelijkheid dat je daar uit de Bijbel mag vertellen, dat je mensen de weg mag wijzen naar de Heer Jezus, die de enige weg van verlossing, van bevrijding ook daadwerkelijk is. Want die duisternis die gaat niet weg, alleen als we ons vertrouwen op de Heer Jezus stellen.
Ja, aangrijpend, hè? Zo'n realiteit die je dan
En die realiteit ontmoet. Zie je ook heel, heel concreet. Bijvoorbeeld in boeddhisme zie je dat ze bijvoorbeeld van die rode touwtjes om hun arm hebben. Wij zouden zeggen een soort wollen draadje omheen geknoopt.
Mm-hmm.
Nou, dan denk je, is dat nou zo erg? Dat went wel. Maar daar zitten allemaal gedachten achter om de geesten bij elkaar te houden.
Oh.
Om ze onder controle te houden. Maar ze hebben dat bijvoorbeeld ook met een soort van amuletten, lijken het wel, om hun middel heen. Dat zou hem dan moeten beschermen. Dus het is niet alleen iets wat je hoort of ziet, maar het krijgt zelfs fysieke vormen.
Ja. Ja.
En die kinderen leven daarin.
Ja.
En voor hun is dat normaal.
Ja.
Ja, en dan zie je wel van, ze hebben echt de Heer Jezus zo hard nodig.
Nou, ja, dan krijgt dat kinderclubwerk een hele diepe betekenis.
Hele diepe betekenis, juist.
Ja. Hey, wat voor gedachten en ideeën gaan door jullie heen als je nadenkt over de toekomst van het kinder- en jeugdwerk in Cambodja? Zeker ook als je natuurlijk bedenkt dat je een beginnend zendingsteam bent en je waarschijnlijk in de toekomst ook andere zendingsactiviteiten wilt gaan ontwikkelen.
Ja, dat is een mooie vraag. Want toen we net aankwamen, je spreekt een beetje de taal, je komt daar, je ontmoet mensen, je ziet dingen gebeuren. Ja, dan bruis je vol enthousiasme en dan denk je, oh, gaan we die groep en dan gaan we dat doen en dat doen en dat doen. Allemaal ideeën, maar het moet ook uitgevoerd worden en het moet ook nog allemaal kunnen.
Ja.
En wat denk ik heel belangrijk is als je ergens mee begint, dan moet je ook echt een plan hebben. Ook voor wat is dan de volgende stap? En dat niet alleen, je moet ook vol kunnen houden. Nou, en dat laatste is natuurlijk ook een belangrijk in het team. Want Wieneke is op dit moment de kinderclub aan het geven in Cambodja. En zij hoopt straks op verlof te gaan. Nou, net vlak daarvoor hopen wij weer terug te zijn in Cambodja. Nou, dan is het gewoon alleen het continueren van het bestaande werk. Dat heeft de eerste prioriteit.
Ja, logisch. Ja.
Maar zodra er ruimte ontstaat, ja, dan willen we zeker ook wel gaan uitbreiden. En dat zouden we bijvoorbeeld kunnen doen door de Kinderbijbelclub vaker per week te doen. Of op nog op een andere locatie. Een tweede op te starten, dat zijn gedachten. Maar in Cambodja wonen natuurlijk niet alleen kinderen. Wel heel veel jeugd. Maar bijvoorbeeld ook kinderen die zeg maar ouder dan 14, 15 zijn. Ja. En die groep die betrekken we eigenlijk niet via de kinderclub. Dat lukt niet. Daar moeten we andere wegen voor zoeken. Nou, en dat is wel iets waar we serieus over nadenken, om te kijken of we die groep kunnen bereiken. Bijvoorbeeld door een verbinding te slaan met een middelbare school die daar is.
Oh ja.
Door bijvoorbeeld als vrijwilliger les te gaan geven, zo relaties op te bouwen. En te kijken hoe je met die groep, met die doelgroep, in contact kan komen. Een andere doelgroep, een hele belangrijke, is natuurlijk ook de ouders en opa's en de oma's. Ja. En dat is wel iets heel moois dat pas gebeurd is. In december hebben we het kerstfeest voor het eerst gevierd. En met het kerstfeest was ook een maaltijd georganiseerd. Alle ouders, opa's en oma's zijn uitgenodigd. En ik heb begrepen dat er best een hele groep bij elkaar gekomen is. En die hebben daar misschien voor het eerst, misschien wel vaker gehoord, het kerstevangelie gehoord. Dus de kinderclub kan ook een hele mooie brug zijn om bij de ouders te komen.
Ja.
En bij de opa's en oma's te komen. En dan heb je eigenlijk de meeste doelgroepen wel te pakken. Wat misschien wel de lastigste is, dat is de ouders van de kinderen zelf.
Mm-hmm.
Want als die voor misschien 50 weken per jaar in het buitenland zijn, hoe moet je die dan gaan bereiken? Dan zou je bijna daarop moeten gaan zoeken. Nou, die doelgroep, dat is misschien wel de lastigste.
Ja.
Die staat het verste er vandaan.
Ja, die is gewoon fysiek afwezig.
Precies,
ja. Dat is inderdaad een ingewikkelde
situatie.
Dat is
ook een hele ingewikkelde als je heel ver vooruit gaat denken naar bijvoorbeeld kerkplanting, wat uiteindelijk ook een doel is. Ja, als er geen mannen zijn, geen vaders zijn, hoe zou je dat dan moeten doen?
Mm-hmm.
Nou, het is niet iets wat we nu al moeten lossen, maar dat zijn wel dingen die wel door je hoofd spelen.
Ja.
Van hoe zou dat dan zich ontwikkelen? Maar nu zijn we hier en nu gaan we proberen om dit vol te houden, om dit ook op te bouwen.
Ja, en je vertelde vrij aan het begin dat het hele kinderwerk ook toch een vorm van een doorbraak was. Hè, die er vrij onverwacht misschien toch wel kwam. Dus in die zin mag je ook hoop houden, denk ik.
Precies.
Voor de toekomst.
En ik denk dat zou wel eens een valkuil van ons kunnen zijn. Hè? Dat wij altijd heel veel plannen bedenken. Daar zijn we ook heel goed in, denk ik. En dan aan het eind vragen aan de Heer of hij het wil zegenen. En die volgorde is niet goed.
Mm.
We moeten beginnen bij: Heer, wat wilt u dat we doen zullen? En ondertussen hard werken en plannen maken. Maar die bidt en werkt.
Ja.
Laten we die bij elkaar houden.
Ja. Nou, dat lijkt me een heel goed advies voor jullie zelf en voor alle luisteraars van deze podcast, denk ik. Ik wil je heel hartelijk danken, Wiegert, dat je hierheen gekomen bent in je verlofperiode voor dit gesprek.
Dankjewel. Graag gedaan.
De volgende keer gaan we praten met Jos Kardol uit Guinea. Alle zendingswerkers in dat land komen dagelijks met veel kinderen in aanraking. Dat geeft vaak gelegenheid om het evangelie te delen. Net als tijdens georganiseerde momenten rond de Bijbel. En zelfs de imam luistert mee. Wat kan Jos daarover vertellen?
En toen heb ik aan de kinderen gevraagd van: wie is nu de vader van de Heer Jezus? Dus het was ook een tijdje stil en je merkte een soort van aan de kinderen ook van: ja, welk antwoord mogen we geven, kunnen we geven? Ze zaten naar de imam ook te kijken en op een gegeven moment zei één jongen heel voorzichtig: Jozef. Maar wat gebeurde er vervolgens? Die imam die naast mij zat, die schudde direct zijn hoofd. Dus ik keek hem aan. Ik zeg: dat klopt inderdaad, het is niet Jozef. Maar wie dan wel? En toen kwam er een heel blijde glimlach op zijn gezicht. En toen wees hij omhoog en toen zei hij: dat is God in de hemel. Ja, ik dacht echt, wat is dit bijzonder.
Tot de volgende aflevering.